Advent is een tijd van verwachten. En dan vertel ik u... Staat hij aan, Johan? Ja, hoi. Advent is een tijd van verwachten en dan vertel ik u natuurlijk niks nieuws. We hebben vanmorgen de vierde kaars aan mogen steken. Alle vier hoepels aan het plafond die branden. En Advent nadert eigenlijk de climax. 4 weken wachten voor het hoogtepunt. En een van de moeilijkste dingen voor ons mensen is wachten. En zeker in onze tijd. Tijd is geld. Als u van deze komende dagen naar de supermarkt gaat, hou dan de handen aan de binnenkant van het karretje. Want sommige mensen die hebben echt geen geduld. Die kunnen echt niet even op jou wachten. Men heeft geen geduld. En vaak ervaren we wachten ook als zinloos. Dan zegt men, ach, zomaar stilzitten, ja, dat is zonde voor je tijd. En daarom vind ik het juist opvallend hoe vaak als in de Bijbel, als je dan leest over wachten. Steeds weer lees je, als je je Bijbel pakt, mensen die door schade en schande heen moesten leren om te wachten. Abraham die moest het leren, Mozes die moest het leren. En Jeremia, en van deze profeet is eigenlijk ook het beroemde woord. Goed is het in stilheid te wachten. En waarop? Op het heil des Heren. Als je de Bijbel leest, dan staat er vaak bij waar men op wachtte. Abraham die wachtte op de stad van de fundamenten. Jacob op het heil van de Heren. En de bruidsmeisjes die wachten dan op de bruidegom. Het is duidelijk dus waarop men dus wachtte. Minder duidelijk is hoe lang als men moest wachten. Denk dan maar weer terug aan Abraham. Hij bleef wachten op dat beloofde land. Op dat beloofde volk. Op die beloofde zegen. En hoe lang dat zou duren, dat wist hij eigenlijk niet. Maar dat het zou komen, daarvan was hij overtuigd. En Advent herinnert ons elk jaar weer aan die elementaire dingen. Advent is dat wachten verwachten wordt. Wij verwachten naar Gods belofte een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland Jezus Christus. Een verwachting die je juist vast moet houden. En soms dan kan je een gevoel bekruipen eigenlijk als je het nieuws een beetje volgt. En dat doet u net zo goed als ik. En dan lees je van gijzelingen en dan lees je van natuurrampen. En het ene slechte nieuws is er niet gekomen, of het andere slechte nieuws, dat dient zich dan alweer aan. Crisis bij de boeren in de bouwsector, om de stikstof, problemen tegenslagen. En denk ik, zo vaak verdringen ze het goede en het mooie eigenlijk maar een beetje naar de achtergrond. En soms is dat ver af. Maar soms ook zo akelig dichtbij. De teleurstelling in je relatie. Misschien de lastige dingen op je werk. Je gezondheid die zomaar opeens anders kan lopen als je gedacht had. En we maken ons klaar om over 3 dagen kerst te vieren. En er is sinds de komst van Jezus veel veranderd in deze wereld. En ik kan me soms de vraag van mensen wel voorstellen die God niet kennen. Die zeggen dan tegen je, als Jezus dan werkelijk de redder is van deze hemel en deze aarde, waarom ziet deze wereld er dan zo nog uit? Heeft het dan wel zin om elk jaar kerst te vieren? En met Advent al die prachtige liederen te zingen. En dan automatisch daarna weer over te gaan tot de orde van de dag. En we voelen allemaal aan, zoals we hier vanmorgen zitten, dat dat absoluut niet de bedoeling kan zijn. Wij vieren dit jaar niet zomaar Advent. Wij vieren dit jaar niet zomaar Kerst. Wat zou de bedoeling van Kerst kunnen zijn? Waarom heeft God het Kerst laten worden en is Hij mens geworden? Wat zit daarachter? Wat is zijn plan? Wat is zijn plan hiermee en waar wil Hij waar het mee uitloopt? En vanmorgen wil ik daar met jullie eens over nadenken. Over wat Gods plan nou eigenlijk is met deze wereld en zijn passie voor ons leven. Daarom staan we vanmorgen stil bij de lofzang van Zacharias. En ik wil vanmorgen graag met jullie lezen Lucas 1 vanaf vers 67. En ik doe het uit de NBV. Dus ik weet niet of een Bijbel, dus een Bijbel bij u heeft. Ik lees het uit de NBV, Lucas 1 vanaf vers 67. En daar staat er in Lucas 1 vanaf vers 67. Zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zijn barmhartigheid, barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich aan zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham onze vader, dat wij ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, je zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. En verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Tot zover. Deze lofzang is eigenlijk een profetie. En weet u waarom? Omdat de lofzang, het lied dat Zacharias zingt, eigenlijk een soort nieuwtestamentische psalm is. Een profetie. Want wat lezen wij dus in Lucas 67? En Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, staat er dan. De lofzang van Zacharias is dus een regelrechte profetie. En dat betekent dat de inhoud van God komt. Het zijn woorden van Zacharias, maar ze zijn door God geïnspireerd. God laat via zijn lofzang iets van zijn plan zien, van zijn passie. En ook wat hij van ons verlangt. En dat Zacharias gaat profeteren is eigenlijk heel bijzonder. Want het was een hele lange tijd was het stil geweest. Na de laatste profeet in het Oude Testament, Maleachi, is het jarenlang is het stil geweest. Jarenlang geen woorden van God. Geen visioenen. Geen profetieën. En het was eigenlijk in de dagen van Samuel, het woord van de Heere was schaars en de gezichten waren niet talrijk. Dus al met al was het best wel een donkere tijd. En dat God dan opeens weer gaat spreken, is op zich heel bijzonder. Maar God neemt ook de redenen uit zichzelf en neemt opnieuw het woord. Hij is degene die het zwijgen doorbreekt. En dan moet je eens extra goed luisteren naar wat God er dan gaat zeggen. Als je de profetie van Zacharias aandachtig leest en je afvraagt waar gaat het nou precies om, wat is nu de bedoeling, de strekking van deze woorden, de passie van God is en waar hij op uit is, dat vind je denk ik in het meest duidelijk uitgedrukt in het laatste vers van deze lofzang van Zacharias. Het is het hele lied eigenlijk daarop uitloopt. Want in dat vers profeteert Zacharias over de opgang uit de hoogte. En dat was voor de Joden in die tijd een messiaanse term. Hij is een aanduiding voor dat de Messias die zou komen. En geënt op de woorden van de laatste profeet Maleachi, waar hij zegt, de zonde der gerechtigheid zal opgaan. En onder haar vleugels, onder haar stralen, zal er genezing zijn. Die opgang uit de hoogte, een verwijzing naar de Heer Jezus, die zal komen. Die zal komen om te verschijnen aan de mensen die gezeten zijn in duisternis en de schaduw van de dood. En heel die lofzang van Zacharias gaat dan over de verlossing die God gaat brengen over zijn volk Israël. En hij komt daar straks nog wel op terug. En het werk van God loopt uit via de wegbereider Johannes. Op de verschijning van de Messias. De opgang uit de hoogte is gekomen. Het is kerst geworden. Voor wie? Voor mensen die in het donker zitten. Voor mensen die zitten in de schaduw van de dood. En als je wilt weten wat Gods passie is, als je wilt weten wat zijn plan is, dan vind je hier aan het slot het antwoord. God komt in de Messias voor mensen die in donker zitten en voor wie de dood het enigste is dat telt. Maar hij alleen is de enige die ware verandering in mensenleven kan en gaat brengen. En weet u, met deze laatste woorden brengt Zacharias eigenlijk oude woorden in herinnering. Woorden die eeuwen geleden door de profeet Jesaja al waren geprofeteerd. In een uitermate moeilijke en donkere tijd had Jesaja deze woorden van God had hij al ontvangen. Het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien, zegt Jesaja. Zij die wonen in het land van de schaduw en de dood, over hen zal het licht gaan schijnen. Want wat is er eigenlijk gebeurd? Hoe was dat volk nou eigenlijk in het donker terechtgekomen? Nou, er was eigenlijk maar één reden eigenlijk. Ze waren de vertrouwelijke omgang met God. Dat was eigenlijk op een heel klein pitje komen te staan. In allerlei moeilijke situaties. De keuze met betrekking tot relatie, huwelijk, werk, gezondheid, zochten zij niet langer de Heere. Men hield hem er steeds meer buiten. Hij was ver weg. Want ze dachten, ach, hij hoort ons toch niet. Ze dachten, ach, wat merken we nou van hem? Zou het nou eigenlijk wel waar zijn wat die profeten nu allemaal vertellen? Dan verschraalt de vertrouwelijke omgang met God. En dan komen de moeilijkheden, juist in die tijd. Het is in de 8e eeuw voor Christus. De inwoners van het land Israël, die zitten eigenlijk ingeklemd tussen twee grote wereldmachten. In het noorden, daar zitten dan de Assyriërs. En ze zijn onderweg met hun legers om Israël eigenlijk over de voet te lopen. En dat volk heeft een enorme expansiedrift. En in het zuiden worden ze bedreigd door Egypte. De drukkende juk, de zweep van de drijver. Maar ze beschrijven die realiteit van een donkere en dreigende wereld. Vol geweld, verdrukking en ellende. Maar in plaats van Israël dan eigenlijk naar God toevalt, nee, dat gebeurt helemaal niet. Ze vallen juist van God af. Dat is de tragiek van de donkerheid waarin Israël zit. Want als je een paar versen vooraf gaat aan de profetie van Jesaja 9, hoofdstuk 8 leest, dan lezen we de aangrijpende woorden. Want wat doet Israël? Het zoekt zijn heil bij kwakzalvers, schrijft Jesaja dan. Wanneer zij dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel, zegt dan tegen hen, moet een volk zijn God niet raadplegen? moet men over voor de levende doden raadplegen, schrijft Jesaja. Terug naar de wet en naar de getuigenis. Dat is de tragiek van het volk in die tijd. Men bestrijdt de angst en de onzekerheid door de geesten van doden te gaan raadplegen. En een vorm die wij vandaag aan de dag spiritisme noemen. En we kennen best wel vanuit allerlei televisieprogramma's. Weet je, dat is u wel een sept, maar soms denk ik, jongens, dat is toch zelfs overdag veel vervelende programma's op de tv. Dan kunnen mensen een medium opzoeken en dan gaan ze je vertellen hoe het met je overleden tante, oom en vader en dergelijke, hoe het dan gaat. Maar wat mensen niet beseffen, en wat Israël toen nog niet besefte, is dat het allemaal niet helpt. Wie God verlaat en de leegte die ontstaat op gaat vullen met iets anders en zijn hulp bij andere goden zoekt, bij andere mensen, bij andere machten, krijgt smart op smart te vrezen, staat er in het woord. Als mensen om hun angst te bezweren naar de wereld gaan en het occulte eigenlijk grijpen, waarzeggerij, helderzienden, magnetiseurs, noem maar op, weet je wat de vruchten daarvan is? Jesaja laat het ons zien. Ze zullen geen dageraad hebben, zegt Jesaja. Geen licht. Ze zullen honger lijden, geestelijke honger, en er zullen uitbarstingen zijn van woede. Men zal zelfs hun koning en God vervloeken. Men zal voortgedreven worden het donker in. En ik denk dat is best aangrijpend als je dat leest. Als je God verlaat, kom je vroeg of laat in het donker. Jesaja heeft het over de schaduw van de dood. Zacharias spreekt over de schaduw van de dood. En helaas is dit niet anders. Zij die gebonden zaten in de schaduw van de dood, omdat ze God vergaten, vervielen in die nood, zegt Psalm 107. Maar als je dan Psalm 107 gaat lezen, dan zie je daar een prachtige verandering. Gaandeweg Psalm 107, dan verandert de situatie. Die psalm die eindigt met die geweldige woorden. De wijze neemt het ter harte en kent de trouw van de Heer, zegt hij. Ik denk, vandaag is het advent. Jezus is gekomen om aan hen die gezeten zijn in duisternis. Dat is de passie. Dat is de passie van God. Na jaren van zwijgen neemt hij opnieuw het woord. Hij ziet de nood van deze wereld. Hij ziet naar de mens. Hij ziet u, jou en mij. Dit is mijn wereld, zegt God. Als ze niet naar mij vragen, hij zegt, dan kom ik zelf. Hij zegt, dit is mijn passie. Hij zegt, voor mijn volk, zegt de Heer, klopt een hart. Daarom is het kerst geworden. God wordt mens voor mensen in het donker. Het vlees, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, staat er in Johannes 1. Dat is prachtig. Jezus is gekomen. Er was dus een jongetje dat vraagt aan zijn moeder. Die zegt, mam, er is maar één Sinterklaas. Maar er zijn heel veel Jezusen, hè? En die moeder die kijkt hem eens aan. En die zegt, hoe kom je daar nu bij? Hij zegt, er wordt toch elk jaar één opnieuw geboren, zegt hij. Ik denk, wat een prachtige, mooie, kinderlijke gedachte. Maar Johannes 3, vers 16 leert ons, want al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon naar de aarde liet komen voor een ieder van ons. De Zoon van God kwam naar deze aarde voor de mensen in de donker. En ongetwijfeld kent u mensen. Ongetwijfeld kent u mensen die in donker leven. Of ben je misschien zelf zo iemand? Want dat kan ook. Leef je in de schaduw en ervaar je eigenlijk de zuigkracht van het negatieve. Dat je naar beneden trekt. Dat je vreugde weg is. De macht die aan je trekt en juist zoveel kapot maakt. In je relatie. Maar dat kan ook heel best op je werk zijn. De boosheid, die verslaving. Dat donkere wat soms in je hart kan zijn. Wist je bij u niet. De negatieve spiraal waar je soms helemaal niet meer van los kunt komen. En je afvraagt van waarom is dit nu zo gekomen? Zou het kunnen zijn dat je in verkeerde dingen hebt geïnvesteerd? En dat je relatie met de Heer ook op een klein pitje is komen te staan? Je ervaart dat je niet bemachtigd bent om het te veranderen. Hoor dan vanmorgen het evangelie. Jezus is gekomen. Voor mensen die blijven zitten. Die niet meer in beweging komen. Hij spreekt vanmorgen tot ons allen. Hij wil vanmorgen tot ons allen zeggen van ik ben jouw verlosser. Hij zegt, je kwam niet naar mij toe, maar ik ben naar jou toe gekomen om je te verlossen. Geef mij jouw angst, geef mij jouw zorg, geef mij jouw pijn, geef mij jouw verdriet. Hij zegt, ik ga je vrede geven. Hij zegt, ik wil je mijn vergeving schenken, zegt Jezus. In Filippenzen 4 staat dat er een vrede is voor ons allen, die elk verstand te boven gaat. Dus we kunnen het niet eens bedenken. Die elk verstand te boven gaat. En waarom? Omdat er één vers verder staat. De Heere is nabij. En prachtig. Prachtig. Veel aan dat vers gehad. Evangelie is ook evangelie met een opdracht. En er is in dat laatste vers in de profetie van Zacharias eigenlijk een hele wonderlijke wending. God is gekomen om aan mensen te verschijnen die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw van de dood. En hij is verschenen om onze voeten te richten op de weg van vrede. Het slotvers van deze lofzang heeft een missionaire tekst. Want hoe verschijnt God aan de mensen die zitten in het donker? Door onze voeten te richten op de weg des vredes. De passie van God voor deze wereld in nood krijgt navolging in het leven van zijn kinderen. Dat zijn wij. Hij richt ze op. Hij nodigt ze uit om de weg van vrede te gaan. Hij nodigt ze uit om vredestichter te zijn. Om zijn vrede uit te delen. God stuurt zijn kinderen op pad om in deze gebroken wereld, in deze duisternis, lichtdragers te zijn. Wij mogen dat bekende licht zijn. Donderdagavond toen fietste ik naar de gemeente om te flyeren voor de kerstnachtdienst. En halverwege kwam ik het enthousiaste team van Prayer Station tegen. Een karretje met zich meeslepend, met daarin warme chocolademelk en koffie. Om anderen te vertellen en ze voor te leven dat er maar één is die echt de vrede kan geven. En dat is Jezus, die gekomen is in de nacht om zijn licht te ontsteken. In onze harten, in het uwe, het jouwe, het mijne. En door ons heen, in alle huizen, op alle plekken, waar mensen het niet meer zien zitten, ons te gebruiken, onze voeten te richten op de weg van de vrede. Dan zult u misschien zeggen, ja, maar, toch. En dat kan ik me best voorstellen. Dat je denkt, dat is nogal wat. Kan ik dat wel? Ben ik daartoe wel bekwaam? Er is in mijn eigen leven toch ook nog wel duisternis. Een vraagteken. Wie ben ik? Ik ben toch geen haar beter. Ik denk dat het allemaal waar. Maar het kan nooit een excuus zijn. God wil via zijn kinderen, via ons, in deze wereld werken. Jezus is gekomen om het zondeprobleem in elk leven aan te pakken. Toen hij stierf aan het kruis van Golgotha, heeft hij de macht van de zonde verbroken. Sinds kruis en opstanding mag de zonde en onze zondige natuur nooit een excuus zijn om niet in beweging te komen. Het is ook Pinksteren geweest. God heeft zijn levendmakende geest over een ieder uitgestort. Dus wie Jezus toebehoort, heeft ook die geest ontvangen. En dan hoeven we die dingen niet uit eigen kracht te doen. En dat kunnen we eigenlijk ook helemaal niet. Maar als God ons opricht, ons oproept om in beweging te komen, om niet meer voor onszelf te leven, om Hem te dienen zonder vrees, om met zijn ogen eens naar deze wereld te kijken, naar al die mensen die in het donkere leven, dan mag ons antwoord denk ik zijn, ja Heer, als u dat zegt, dan kan het. Dan zullen we opstaan. Dan mag u op ons rekenen. Als u zo'n hoge prijs voor mijn leven wilde betalen, dat u ervoor stierf aan het kruis, wie ben ik dan om te blijven zitten? Wie ben ik dan om kerst jaar in jaar uit te vieren en nooit in beweging te komen? Het is zo eenvoudig eigenlijk wat God van ons vraagt. Het is een telefoontje. Het is een bemoedigend woord. Een bezoekje. Het is een arm om iemand heen. Een luisterend oor of een stil gebed. Misschien juist voor die jongeren. Maar misschien ook voor de ouderen. Die weten wat duisternis is. En soms dan kost het je wat. Maar dat was 2019 jaar geleden niet anders. Als je 2019 jaar terugdenkt, dan zie je in gedachten Maria hoogzwanger op een ezel zitten. Jozef die werd door de overheid gedwongen een reis te maken van ongeveer 130 kilometer op een moeilijke, begaanbare weg. Alleen omdat hij zijn belasting moest betalen. En Maria die met hem meereist kan dus elk moment bevallen. Maar toen ze in Bethlehem aankwamen, konden ze geen onderdak vinden. Als wij Gods wil doen, is dat geen garantie voor een gemakkelijk leven. We hebben alleen de belofte dat zelfs onze ongemakken een bedoeling hebben in Gods plan. God die beheerst die hele geschiedenis. En door het bevel van keizer Augustinus kwam Jezus ter wereld in de plaats die voor zijn geboorte werd voorzegd in Micha 5 vers 2. Dit paste allemaal in Gods plan. Jezus is gekomen om verlossing te brengen aan al onze vijanden, zegt Zacharias. Dat staat nog uit. God zal Israël verlossen van al zijn vijanden. Maar hij kwam eerst om de grootste vijand te verslaan. De vijand van de zonde en het eigen vlees. Jezus is gekomen omdat wij de Here zouden dienen, zegt Zacharias in vers 74, 75. En dan mogen we dienen zonder vrees, in heiligheid en in gerechtigheid. Dat wil zeggen, helemaal hem toegewijd. Alle dagen van ons leven. God wil dat zijn passie onze passie is. Dat zijn verlangen ons verlangen is. Opdat deze wereld in nood hem gaat kennen. Die de vredevorst is. Die gekomen is om te verschijnen aan mensen in donker. Laat het maar kerst worden. Amen.